Blijft een fantastisch nummer, hè? Coldplay en The Scientist. Matteo Simoni, welke herinnering hangt er vast aan dit nummer voor jou?
Dit nummer is gespeeld door een goede vriend van Marco op de begrafenis van Rafael. Iemand heeft dat gezongen en terwijl piano gespeeld. Dus het is een begrafenislied eigenlijk. En ik weet dat ik die begrafenis... ik heb achteraf beseft hoe belangrijk dat zo afscheid nemen is. En dat zo'n begrafenis... Ik weet, en er was een Aldebize in een kerk. En er was zoveel volk op afgekomen. Er stond buiten ook echt honderden mensen op mijn scherm de mis nog te volgen. En ik weet, achteraf, toen dat we de kist naar buiten droegen, dat de deuren of de poorten van die kerk opengingen. En dat de zon op dat moment... paal voor die kerk stond en in die mist scheen over die kist die mijn vader zelf ook had ontworpen. We hebben alles nog gedaan de laatste week, wat we konden doen. Mijn vader heeft een grafsteen getekend, mijn vader heeft een kist getekend, we hebben samen muziek samengesteld. En die molen van die week, die gruwelweek dat je dat moet regelen, werd dan toch nog iets schoons. En dat afscheid nemen met al die mensen is dat was echt belangrijk voor dat verwerkingsproces. Mm-hmm. En dat nummer, The Scientist, ik ben dan op kot. Ik heb altijd met Renaat gezeten in het Lemmens. En er waren honderden piano's, want er waren allemaal verschillende studio's. En dit is het eerste nummer dat ik echt tot vervelend toe van vrienden... Als je me nu een piano geeft, dan speel ik dit nummer en zing ik dat. En mensen zeggen, Matteo, leer nu toch eens een nieuw nummer. Maar... En dus ik doe het niet meer, maar ik kan het op piano spelen. Ah. En ik kan het ook een beetje zingen. Niet zo hoog, maar dus het heeft die betekenis eigenlijk. Echt afscheid nemen, begrafenis. En het is een fantastisch nummer. Mm-hmm. Ja.
Je draagt Rafael ook letterlijk dicht bij je. Je hebt een tattoo laten zetten.
Ja, klopt.
Van zijn naam?
Ja, van zijn naam. Dus Marco, mijn andere broer, is grafisch ontwerper. En die heeft 10 jaar geleden of zo... Of nee, ik heb die al lang niet tattoo. Ik denk al 17 jaar of zo. Zei van, ik heb zin in een tattoo. En met de naam van Rafael. En ik zei, vind je dat erg als ik meedoe? En hij zei, nee, uiteraard. En heeft Mark eigenlijk iets getekend. En heeft hem zijn naam op computer gezet. En heeft hem dat uitvergroot. Heeft daar iets grafisch mee gedaan. En eigenlijk is de tattoo die ik heb op de zijkant van mijn borst, heeft Marco dus ook gezet, aan de binnenkant van zijn arm. Iets groter, denk ik, dan de mijne. En het is eigenlijk zijn naam in een soort spiegelschrift. Dus mensen die het gewoon zo zien, kunnen het eigenlijk niet lezen. Dus als je in de spiegel kijkt, dat je zijn naam kunt lezen. En het zijn eigenlijk pixels van de naam op mijn computerbeeldscherm.
Is hij voor jou nog ergens?
Zeker, zeker. Maar ik denk dat ik nog meer... meer dan de tattoo draag ik nog meer af als zijn ring. Dus ik heb een ring aan die ik bijna nooit uit doe. En dat is een ring die hij ooit in Australië heeft. Dat was een Australische dollar. En hij heeft die daar ooit gesmolten met een vriend, een bevriend smid. En toen hij stierf, of toen hij in coma lag, herinner ik mij dat ik heel vaak in zijn kamer, die dan overblijft, rondsnuffelde. Alsof hij nog leefde. En dan doet je die schuiven open. En dan ging ik in zijn agenda neuzen. En dan vond ik daar dus een ring van hem. Die ik nooit meer heb uitgedaan. Mm-hmm. En die ring draag ik altijd aan. Tenzij dat een rol het verbiedt. Dat het echt niet kan. Dat ik die ring aan heb. Dan doe ik hem uit. Ja. En dan steek ik hem ook wel in mijn zak. Dat ik hem altijd bij heb.
Je bent ook in zijn kamer gaan slapen, hè?
Ja, dat was voor mijn moeder een heel belangrijk ding. Dat er in die kamer gelijk leven werd geblazen. En ik had daar ook geen moeite mee. Ik vond dat ook dat ik dat moest doen. Dat ik van mijn kamer is er dan de strijkkamer gemaakt, of een bureautje van mijn mama. Ik heb al mijn spul verzet. En ik ben die kamer als mijn kamer gaan zien. Ik sliep in zijn lakens en zijn... Omdat ik vond dat moest. En ik vond dat echt heel fijn eigenlijk. Dat was een... Ik leefde in die zijn herinnering daar of zo. Of in die zijn ziel die daar toch hing of vloog. Ja.
Het lijkt ook alsof je hem wou zijn.
Mm-hmm. Dat is ik denk, ja, zoals ik zeg, het reizen, het ontdekken van surfen, het op stap gaan destijds, het creatief bezig zijn. Ja, denk ik dat ik toch wel echt aan hem te danken heb. Maar uiteraard ook door de onwaarschijnlijke mama die ik heb, Elske. die heel dat gezin heeft rechtgehouden. Ja, voilà.
Als ik vraag, is hij nog ergens?
Zeker.
Is dat ook ja, in de tattoo en in de ring, maar ook in een soort ziel of aanwezigheid?
Ik moet... natuurlijk, een herinnering is op een gegeven moment na 20 jaar, 18 jaar in herinnering en vervaagd. En dat is heel spijtig, maar het is wel zo. Maar hij is er nog wel. Als ik het podium opstap, als ik iets moet doen waar ik bang van ben, wat mij onzeker maakt, dan kus ik die ring en dan doe ik dat voor hem. En dan zijn er vele redenen dat ik het voor hem doe of dat geeft me energie. Maar het is niet dat het nog altijd is. Of ik heb één klank die ik nog hoor, hoe hij sprak. Ik heb nog één beeld wat ik vaak terugzie. Maar ik vind het eigenlijk jammer dat het maar één klank en één beeld is. Maar helaas is het zo.
Mm-hmm. Ja, ik weet niet of je dat nu nog doet, maar je hebt geesten opgeroepen. Was dat vroeger of doe je dat nu nog wel eens?
Nee, geesten roep ik nu niet meer op. Maar ik heb dat wel heel veel gedaan. Ik was op het internaat, was er een groepje mensen die daar ook wel geïnterageerd door was. En met op kop ikken. En ik deed dat heel vaak. Dan kwamen mensen naar mijn kamer. Dan knipte ik uit papier het alfabet. Legde ik in een grote cirkel. En dan draaide ik een glas om in het midden. En dan moest iedereen komen, legde zijn vinger daarop. En dan gingen we geesten oproepen. En dan maakten we het stil. En deden we een kaarsje aan. En dat ging dan zo ver zelfs dat we ook... ik heb nooit mijn broer opgeroepen, want dat we wel overleden mensen, van mensen die meededen, ineens spraken en het glas deden bewegen. Dat mensen wegliepen al huilend, dat er een kaars is uitgeblazen. Ik geloof het nu zelf niet, als ik dit vertel, maar toch is het zo. En de dag van vandaag geloof ik nog altijd dat daar iets van waar is. De mensen met wie ik dat deed, vertrouwde ik zo hard dat ik echt weet dat die niet duwden aan dat glas. En ik ook niet. Maar laat het een energie zijn, laat het een aura zijn, weet ik veel hoe dat komt. Maar er zijn toch dingen gebeurd waar ik echt in geloof. Uh-huh. En ooit zei er een geest... ik moet er zelf hard mee lachen. Ooit zei er een geest dat ik een medium was. Dus dat mensen daar bij mij konden die dat doen, geesten oproepen. En dan ben ik verder gegaan, heb ik al die lettertjes op karton getypt, een soort plastiek, verbonden met een veter, wat ik dan nooit meer altijd moest uitknippen. Dus ik had altijd mijn halssnoer bij me, mijn letters, en dan gooide ik die op de tafel. En dan gingen we samen geesten oproepen.
Maar is er iets na de dood, denk je?
Ik denk dat de ziel van een mens sowieso rond blijft zweven en wel kan reïncarneren in iets anders. Daar geloof ik wel in. Maar ik geloof niet dat we ooit allemaal samenkomen. En dat heeft trouwens ook ooit een geest verteld. Dat we ooit allemaal samenkomen, dat we met iedereen vrij, dat iedereen het wit gekleed is. Ik heb veel geloofd aan die geest.
Ben je bang voor de dood?
Nee, ik ben niet bang voor de dood. Allee, amai, dat kwam er snel uit, omdat ik dat altijd heb beweerd. Ik ben niet bang voor de dood. Tot een jaar geleden. Mijn dochter is geboren. Ik wil er nog zoveel zijn voor haar. En ik wil echt zoveel van haar meemaken. Ik wil ze zien groeien totdat ze helemaal zelfstandig is. Dus op dat vlak ben ik wel bang van de dood. Dat ik voor haar zou sterven. Maar ik ben niet bang van de dood, nee.